Goedemiddag luisteraars. Hier is Peter Dubbelt vanuit de Zuidhovenkerk en ik heb de liturgie voor deze avonddienst voor u. Onze voorganger vanavond is dominee K. Groeneveld uit Antwerpen. De organist is Aart van Andel. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 43, de versen 3 en 4 uit de oude berijming. Psalm 43, vers 3 en 4 uit de oude berijming. Na het stil gebed en de foto mijn groet zingen we uit de nieuwe berijming, Psalm 122, de versen 1 en 3. Psalm 122, de versen 1 en 3 in de nieuwe berijming. Na het gebed hebben we de schriftlezing. Deze is vanmiddag uit Markus 1, de versen 14 tot 20. Markus 1, de vers 14 tot 20. Na de schriftlezing zingen we gezang 293, het eerste vers. En dit vers is ook het lied van de zondagsschool. Dus gezang 293, het eerste vers. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en zingen wij als gemeente nog gezang 47, de versen 1, 2 en 3. Dus gezang 47, de versen 1, 2 en 3. Daarna volgt de verkondiging en in aansluiting op de verkondiging zingen we uit gezang 463, de versen 2, 3, 4 en 5. Dus gezang 463, de versen 2, 3, 4 en 5. Daarna volgen de dankzegging en voorbeden en de collecte. En na de collecte zingen we uit Psalm 105, de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Dus Psalm 105, de versen 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Daarna volgt de geloofsbelijdenis en zingen we ons slotlied opwekking 7. En opwekking 7 is: Heer God, u loven wij, Heer, u belijden wij. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Goedenavond, iedereen hier in de kerk en ook allen die nu of op een ander moment deze dienst met ons meebeleven, hartelijk welkom. Ook een woord van welkom aan dominee Groeneveld, die vanmiddag onze voorganger is. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 43, de versen 3 en 4. De kerkraad wenst u gezegende dienst.
Gemeente, we beleiden dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Die eeuwig trouw blijft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Er is genade voor u en vrede van God de Vader en van Jezus zijn Zoon door de Heilige Geest. Amen. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij Toen met mij zeide God u aan om naar des Heeren huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, vers 1 en 3 willen we samen zingen. Voordat het woord van God open om de schriften te lezen, de verkondigen bidden weer samen om God zegen. Laten wij vragen dat de Heer ons zal zegenen met zijn Heilige Geest. Dat we door de Geest van God worden geleid in het spreken en in het luisteren. Laten we samen bidden. Almachtige, genadige, liefdevolle God en Vader, wij komen samen tot u, nu we op deze zondagavond samen zijn in de kerk. We danken u, Heer, dat u deze zegen aan ons geeft. Dit geweldige voorrecht dat we voordat de zondag voorbij is, eerst nog weer mogen samenkomen in uw huis, om zo er ook uiting aan te geven dat heel deze dag van u is. Die eerste dag is niet van ons, niet vrij ter besteding aan ons gegeven, maar deze eerste dag is uw dag. En we mogen ook op de avond van deze dag samenkomen. En wij eren en prijzen u omdat u ons dat geeft. Heere, wat een geweldig voorrecht is het. Maar tegelijk ook een teken dat u zoveel zorg aan ons besteedt. Zorg voor ons geestelijk welzijn. Want ook vanavond komt uw woord naar ons toe. Als we in de Bijbel lezen, en als uw woord verkondigd wordt, dan komt eigenlijk u zelf naar ons toe. Zoals we dat wel zeiden, in het gewaad van de schrift treedt u ons tegemoet. Met woorden van eeuwig leven. Heere Jezus, u hebt het zelf gezegd. Willen jullie ook niet weggaan? Waarop Petrus antwoordde, waar naartoe? Tot wie zouden wij ons wenden? Waar zullen we anders heen gaan? Bij u zijn de woorden van eeuwig leven. Heere, laat die belijdenis ook leven in ons hart. Bij u. Bij u zijn de woorden van eeuwig leven. En geef dan die woorden vanavond dat het mogen klinken, Heere. Geef ons dat. Door de werking van uw geest. Daar zijn we op aangewezen. Of we nu op de kansel staan of in de kerkbank zitten. We zijn allen aangewezen op het werk van uw geest. En daarom vragen we het u ook. Laat uw geest onze harten openen. Laat uw geest plaats maken voor uw woord. Laat uw geest in ons werken zodanig dat uw woorden landen in ons hart. En dat uw woorden effect zullen hebben in ons leven. U weet wie we zijn. U kent ons door en door. We hoeven niet te zeggen hoe ons leven eruit ziet, want u weet het. U weet het als we vanavond naar de kerk zijn gekomen met een hoofd en een hart vol zorgen. Met een leven vol verdriet. Met zoveel pijn en moeite. Heere God, u weet het, hoe wij vanavond in de kerkbank zitten. Misschien met gedachten aan de een of de ander die heeft afgehaakt. Die andere wegen gaat. Heere God, we bidden u. Geef dat we vanavond mogen luisteren met een door u geopend hart. Met een verlangend oor mogen luisteren naar wat u tot ons wilt zeggen. Tot vertroosting, tot bemoediging, onderwijzing, vermaning. Geef Heere dat we straks ook samen mogen danken om wat we van u ontvangen hebben. God in de hemel. Denk dan aan een ieder van ons, hier in de kerk, jongeren, ouderen. Wees met hen die deze dienst volgen met de middelen van de techniek. Wilt u ook hen zegenen die thuis zijn of waar dan ook, waar ze zich ook bevinden. Heere God, wees met allen die met ons verbonden zijn. En wilt u ons horen, niet omdat we dat hebben verdiend. Maar om Jezus wil. Want die heeft het wel verdiend. En in zijn naam mogen wij het van u vragen. Uit genade. Amen. Gemeente, we lezen vanavond in deze dienst uit het Marcus Evangelie. Marcus hoofdstuk 1 vers 14 tot en met 20. Marcus 1... Vers 14 tot en met vers 20. Daar staat boven de roeping van de eerste discipelen. Nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. En hij zei, de tijd is vervuld. En het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En toen hij langs de zee van Galilea ging, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, in de zee staan en het net uitwerpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tot hen, kom achter mij en ik zal maken dat ge vissers van mensen wordt. En ze lieten terstond hun netten liggen en ze volgden hem. En een weinig verder gegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, terwijl deze bezig waren in het schip hun netten in orde te brengen. En terstond riep hij hen. En ze lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de dagloners en gingen heen hem achterna. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig is die het woord van God hoort en gelooft en daaruit leeft. Amen. Het lied van de zondagsschool. Gezang 463, vers 2 tot en met 5, 2, 3, 4 en 5 is het antwoord op de prediking. Gemeente, stel u voor dat ik u vanavond zou vragen wat u het mooiste christelijke feest vindt. Ik ben benieuwd welk antwoord u daarop zou geven, en ik vermoed dat ik het wel weet. Ik denk dat de meeste mensen het kerstfeest toch wel het mooiste feest vinden. Die sfeer, die gezelligheid, al die leuke dingen, die cadeautjes, een lekker eten, kerstfeest. Dat willen we niet missen. En dat laten we ons ook niet afnemen, toch? Maar weet u waarom ik het kerstfeest een van de mooiste feesten vind? Omdat evangeliewoord dat Jezus gesproken heeft, u weet wel, toen hij zei: zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan moet je letten op dat werkwoord: gegeven. Want dat is wat er gebeurd is toen Jezus geboren werd in de stal van Bethlehem. Toen heeft God zijn zoon gegeven. Hij heeft de hemel leeg gegeven en zijn zoon gebracht naar de mensen. Het is geweldig, nietwaar? Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, maar dat is iets wat wij nooit hadden kunnen bedenken. Dat zou bij ons gewoonweg niet zijn opgekomen. Maar God heeft het bedacht. En hij bracht zijn zoon naar de mensen. Maar dat is niet het enige. Dat is niet het enige. Toen God zijn zoon naar de mensen gebracht heeft, heeft hij vervolgens de mensen bij zijn zoon gebracht. Toen hij zijn zoon aan de mensen gegeven heeft, heeft hij vervolgens de mensen aan zijn zoon gegeven. Dat staat ook in het Johannes-evangelie. In dat indrukwekkende gebed, weet u wel, dat gebed dat Jezus bad aan de vooravond van zijn arrestatie. Toen het tempelpersoneel onderweg was om Jezus te arresteren, was hij in gebed. Hij bad dat hoge priesterlijk gebed, zoals ze dat noemen. En daarin staat, in dat hoge priesterlijk gebed staat: Vader, ik bid voor hen, let op, voor hen die u mij gegeven hebt. Hoort u het? Ik bid voor de mensen die u aan mij hebt gegeven. U hebt mij aan de mensen gegeven en de mensen hebt u aan mij gegeven. En daar gaat het over vanavond. Want ik stel u de vraag: hoe gaat dat dan? Dat mensen aan de Heer Jezus worden gegeven. Hoe gebeurt dat dan? Weet je dat? Heb je er wel eens over nagedacht? Of heb je er ervaring mee? Dat je het uit ervaring weet gegeven te zijn door de Vader aan de Heer Jezus. Gemeente, jongelui, de komst van Christus in de wereld brengt een totale omwenteling teweeg. De komst van de Heere Jezus is een van de meest wezenlijke dingen in de geschiedenis van de mensheid. Want toen hij kwam, is het koninkrijk van God nabijgekomen. Het koninkrijk van God. Waar vind je dat op de wereldkaart? Koninkrijk de Nederlanden. Koninkrijk België. Marokko is een koninkrijk en er zijn tal van koninkrijken. Maar stel nou dat hier een wereldkaart zou hangen. Waar vind je dan, waar wijs je dan het koninkrijk van God aan? Weet iemand dat? Waar vind je nou het koninkrijk van God? Het koninkrijk van God, gemeente, is in de hemel en in je hart. In de hemel, bij God en bij Christus, en in het hart van mensen die geloven. Van mensen die Christus toebehoren, die door hem gekocht zijn en betaald, die zijn eigendom zijn geworden. U weet wel, de mensen van zondag 1, die het koninkrijk van God in de hemel en in het hart van gelovigen. Hoezo? Wel, het kenmerk van het koninkrijk van God is dat je leert gehoorzamen aan de wil van God. Het kenmerk van het koninkrijk is dat je verlangt om te doen wat de Heere van je vraagt. Ik denk even aan de woorden van Matteüs 22. Als een schriftgeleerde bij de Heere Jezus komt en zegt van, wat is nou het grote gebod in de wet? Dan zegt de Heere Jezus, je moet de Heere lief hebben met heel je hart en met al je kracht en met alles wat in je is. Dat is het eerste en het grote gebod en de naaste als jezelf. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Nu, als we leren gehoorzaam zijn aan dat gebod, dan kun je zeggen dat het koninkrijk van God in je leven is aangebroken. Dan kun je zeggen dat het koninkrijk van God, zegt voor mijn part, in beginsel aanwezig is in je leven. Daar waar de wil van God gedaan wordt en gehoorzaamd wordt, daar is het koninkrijk van God aangebroken. Nu, dat is waar Jezus over spreekt. Dat is waarom hij in de wereld gekomen is. Om aan dat koninkrijk van God gestalte te geven in het leven van mensen. En ze bij de hand te nemen en ze te brengen naar dat koninkrijk waar de wil van God op een volmaakte manier gedaan wordt. Jezus bevond zich in het noorden van het toenmalige Palestina. Hij wandelde langs het meer van Galilea. Dat meer van Galilea wordt ook wel genoemd de Zee van Tiberias. Je zou het misschien kunnen vergelijken met het IJsselmeer. Vroeger de Zuiderzee, toen het in verbinding stond met de Noordzee. Maar sinds de afsluitdijk gelegd is, is het IJsselmeer of het Flevomeer zelfs. Zo zou je ook dat meer in het noorden van het toenmalige Palestina kunnen zien. En Jezus wandelt langs dat meer en ziet daar twee mannen aan het werk. Het zijn vissers. Andreas en Simon. En die twee zijn aan het werk. En let op, dat visserswerk was zwaar werk. Meestal nachtwerk. En ze zijn nu bezig om de netten binnen te halen. Dat is een heel karwei. Jezus ziet dat aan. En dan zegt hij ineens, jongens, kom op. Kom mee. Volg mij. Als je dat leest, dan denk je, zouden die twee mannen, die Simon en die Andreas, zouden die nou onmiddellijk begrepen hebben wat Jezus bedoelde? Hij roept hen, hij zegt, kom op, ga met mij mee. Maar zijn er dan helemaal geen vragen bij hen bovengekomen? Zullen ze niet gedacht hebben, wat moet die kerel van ons? Wat is de bedoeling? Waar gaat het over? En de visserij? De zaak? De vishandel? De klanten? Onze familie? Er staat in het Bijbelgedeelte dat ik u heb voorgelezen, en ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Is dat niet een beetje vreemd? Er zal misschien wel personeel zijn geweest dat het werk kon voortzetten. Ja, dat zal wel. Maar let op, even verderop herhaalt zich dit als Jezus opnieuw twee broers aan het werk ziet. Jacobus en Johannes zijn de netten aan het boeten. Ja, u weet hoe dat gaat. Als die sleepnetten worden binnengehaald, zijn er dikwijls reparaties nodig. En die netten die hebben over de grond gesleept en die zijn kapot gegaan hier en daar. En dat moet hersteld worden. En daar zijn die twee broers mee bezig. Jacobus en Johannes. Er staat Jacobus, de zoon van Zebedeus. De naam van zijn vader wordt genoemd. Dat is op zich niet zo heel merkwaardig, want u weet wel dat in de discipelkring, daar zou er later nog een Jacobus bij komen. Namelijk Jacobus, de zoon van Alfeus. En u weet waarschijnlijk wel dat de ene Jacobus, Jacobus de meerdere genoemd wordt, en de andere Jacobus de mindere. Of Jacobus major en Jacobus minor. Jacobus, de zoon van Zebedeus, is Jacobus de meerdere. En Jacobus, de zoon van Alfeus, is Jacobus de mindere. Bovendien kenden ze in Jeruzalem nog een Jacobus, een heel bekende. Hij was in de gemeente van Jeruzalem een vooraanstaand man. Namelijk Jacobus, de broer van Jezus. De schrijver van de brief van Jacobus. Maar ook die wordt niet bedoeld. Nee, het gaat over Jacobus, de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Hij riep ook hen: kom op en volg mij. En ook zij volgden hem. En dan lees je weer niks dat er overleg gepleegd wordt. Niks over de mening van vader Zebedeus. Wat dacht hij ervan? Hebben ze niet met hun vader erover gepraat? Is er niet overlegd? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaat het verder met de handel en met de zaak? Niks. Wat je wel merkt is dat er vaart zit in het verhaal. Meteen riep hij hen. En meteen volgden ze hem. Ja, want het koninkrijk waar Jezus over spreekt, het koninkrijk dat de inhoud is van zijn programma, heeft haast. Er kan en mag niet getreuzeld worden. Er mag niet geaarzeld worden. Het moet vooruitgaan. En Jezus sprak met gezag. Ik denk even aan de bergrede. U weet wel, Matteüs 5, 6 en 7. Jezus heeft daar in die eerste hoofdstukken van het Matteüs-evangelie onderwijs gegeven over de grondwet van het Koninkrijk van God. Hij heeft daar onderwijs gegeven over de gang van zaken in dat Koninkrijk. Hij heeft allerlei dingen uitgelegd en aan zijn gehoor duidelijk gemaakt. En als de mensen dat hebben aangehoord, dan is de algemene opinie: deze man spreekt op een andere manier dan wij gewend zijn van de mensen die onderwijs geven en de mensen die in het publiek spreken. Wij zijn dit niet gewend zoals hij spreekt. Als we luisteren naar de schriftgeleerden, naar de fariseeën, die spreken op een heel andere manier. Deze man spreekt met gezag. Hij spreekt als een gezaghebbende, is de conclusie van zijn luisteraars. Niet zoals de schriftgeleerden. Zijn woorden getuigen van gezag en macht. En als hij die vier mannen roept, Simon en Andreas, Jacobus en Johannes, dan roept hij met gezag. Dan klinkt zijn stem, dan klinken zijn woorden met gezag in hun leven. Ja, zult u zeggen, dat is allemaal goed en wel, maar dat verandert niks aan het feit dat het ook allemaal een beetje vreemd is. De reactie van die vier Galileërs is er wel heel spontaan en we kunnen die spontaniteit wel waarderen. En het is mooi toch als in de kerk ook een beetje spontaniteit is en gelukkig is dat tegenwoordig meer dan vroeger. En goed, als dat goed begeleid wordt, dan is dat mooi, toch? Als een beetje spontaner in de kerk kan dan we gewend waren, dan zeggen we nou, dat is een hele vooruitgang. En die spontaniteit waarmee die mannen dan daar bij het meer van Galilea ingaan op de woorden van Jezus, dat is allemaal mooi en prachtig, maar toch ook een beetje vreemd. We zouden toch op zijn minst een minimum aan overleg op prijs stellen. Niet dan? Ze laten zomaar hun werk staan. Ze lijken zich aan niks aan te trekken van het bedrijf waar ze werken en hun familie. Simon was getrouwd. Hoe zou zijn vrouw dat gevonden hebben? Wat was haar mening over het besluit van haar man? Was zij het daar zomaar mee eens? En als Simon kinderen had, het staat niet in de Bijbel, maar ik heb het wel ergens gelezen, dat hij kinderen had, een zoon en een dochter. Nou, ik weet niet of het waar is, maar ik heb het wel gelezen, dat is wel waar. Hoe zouden die er dan over gedacht hebben? Als hij kinderen had. Gemeente, die roeping van deze vier kwam niet uit de lucht vallen. Ik denk dat die roeping was voorbereid. Ik zal u uitleggen wat ik bedoel. In Johannes 1 lees ik over Johannes de Doper, nietwaar? En over twee van zijn discipelen, namelijk Andreas en de andere was vrijwel zeker Johannes. Nee, zijn naam wordt niet genoemd. Johannes noemt in het Johannes-evangelie zijn naam nergens. Maar er zijn heel wat aanwijzingen om aan te nemen dat het gaat om Johannes, die uit een zekere bescheidenheid zijn eigen naam achterwege laat. Nu, Andreas, de broer van Simon, en Johannes, de broer van Jacobus, waren bij Johannes de Doper. Toen Johannes de Doper deze twee volgelingen op Jezus wees, zijn die twee met de heiland meegegaan en een hele dag bij hem thuis gebleven. En een hele dag met Jezus gesproken. Er staat, en daarna leidde Andreas zijn broer Simon naar Jezus. Ik kan mij toch niet voorstellen dat Johannes over die ontmoeting met Jezus gezwegen heeft. Als ze aan het werk was met Jacobus. Als ze aan het netten boeten waren of met ander werk in de visserschuit van hun vader. Dan hebben die jongens met elkaar gesproken over Jezus van Nazareth. En als Simon en Andreas aan het werk zijn, dan hebben die kerels met elkaar gepraat over wat Andreas heeft meegemaakt in het huis van Jezus, toch? Ik denk dat die roeping zo is voorbereid. Zoals die ook nu wordt voorbereid. Jongens en meisjes, als papa en mama uit de kinderbijbel voorlezen, als ze je vertellen over de Heere Jezus, als ze vertellen over zijn geboorte en over zijn lijden en sterven en zijn opstanding en dat hij in de hemel is, waar hij altijd voor ons bidt en onze belangen behartigt. Jongelui, als je ouders je een Bijbel hebben gegeven en je leren om 's avonds je stille tijd te houden, toch? Een stukje de Bijbel te lezen en te bidden. Of voordat je 's ochtends de deur uitgaat. Ik denk dat het voorbereid is. Zoals ook thuis, als aan tafel gesprekken plaatsvinden over het geloof en over de Bijbel. En als je moeder of je vader uit de Bijbel gelezen bij het eten. En er ontstaat een gesprek over dat wat gelezen is. Zo is het ook voorbereid voor jou. Als vanavond de stem van het evangelie gehoord wordt. Als je vanavond de stem hoort van de Heere Jezus. Dan is dat voorbereid op de catechisatie. Op de jeugdclub. Of weet ik wel die verenigingen heten. Voorbereid om de stem van de goede herder te leren onderscheiden. Om de stem van de heiland te verstaan en te gehoorzamen. Voorbereid. Ik denk even aan een zus die naar haar zus toe ging en zei, dat Martha tegen Maria zei, de meester is daar en hij roept je. En ik zou eigenlijk zo graag willen dat u dat overneemt en dat je tegen elkaar zegt, elke keer weer. Tegen je man, tegen je vrouw, tegen je zoon, je dochter, je kleinkinderen. Joh, luister. De meester is daar en hij roept jou. De meester is daar, hij roept je. Roepen, geroepen worden. Ja, wat is hier nou de bedoeling van, zou je denken? Die jongens die worden geroepen, Simon, Andreas, Jacobus, Johannes. Ze worden geroepen. En wat is daar de bedoeling van? Wel, Jezus gaat zijn volgelingen voor naar het koninkrijk van God. Hij neemt hen als het ware bij de hand. Als hij Simon roept, dan zegt hij, Simon, kom hier. Ik neem je bij de hand en ik leid je naar het koninkrijk waar de wil van mijn vader op een volmaakte manier gedaan wordt. Ik leid je naar dat koninkrijk waar je, net zoals ik, de wil van mijn vader gaat gehoorzamen. Van Jezus is het bekend, nietwaar? Dat Jezus de wil van de Vader volmaakt gehoorzaamde. Er staat dat hij in alle dingen aan ons is gelijk geworden. Eén uitzondering. Hij zondigde niet. Dat wil zeggen, hij was gehoorzaam. Hij was gehoorzaam aan de wil van God. Aan de geboden van God. Aan de inzettingen van God. Hij was gehoorzaam. En hij neemt een ieder die hij roept bij de hand om mee te nemen naar dat koninkrijk waar we volmaakt gehoorzaam zijn aan de Vader. Hij is de overste leidsman. Hij is de voleinde van het geloof. Hij maakt van zijn volgelingen burgers van Gods koninkrijk. Hij leert hen door zijn Heilige Geest om Gods wil te doen. Tot in de kleinste dingen toe. Ja, ik weet niet hoe dat met u zit natuurlijk. Ik ken u niet. Ik ken mezelf een klein beetje. En ik kan wel zeggen dat ik er altijd weer tegen in opstand kom. En dat er iets in mij zit wat maakt dat ik liever ongehoorzaam ben dan gehoorzaam. Dat er iets in mij huist, waardoor ik liever tegen Gods gebod inga, dan dat ik Gods gebod doe. Vreemd, nietwaar? Eigenaardig, toch? Dat je van jezelf soms moet zeggen, het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, daar sta ik voor open. Vreemd, toch? Nou ja, vreemd. U herkent natuurlijk de woorden van Paulus, die ik citeerde uit Romeinen 6. Paulus die daar aangeeft dat er in ons die twee machten, die twee krachten aan het werk zijn. Die kracht van het nieuwe leven en die kracht van het oude leven. En dat die altijd met elkaar, ja, aan het bakkeleien zijn. En dat het oude leven steeds weer de overhand wil halen. Ik heb eens gelezen van iemand die daar het heel erg moeilijk mee had. En toen had hij een gesprek met zijn dominee erover, op huisbezoek, en zei: dominee, echt, daar zit ik soms zo mee. Het is net alsof er twee honden in mij aan het vechten zijn. En toen zei die dominee: en welke is nou het sterkste? Welke is nou het sterkste van de twee? Toen zei hij: die ik het meeste eten geef. Snap je? Die ik het meeste eten geef. En daarom wil ik het vanavond tegen je zeggen. De Heilige Geest wil je leven vernieuwen, veranderen. Hij wil het zo veranderen dat je op de Meester gaat lijken. Dat je zo als Jezus gaat verlangen om de wil van zijn Vader te doen. Daarom is het zo heel belangrijk dat je je hart voedt met de woorden van God. Dat je je hart voortdurend weer dat voedzame woord van het evangelie geeft. Om zodoende te leren de wil van God te doen, te gehoorzamen. Ja, en die belofte dat zij vissers van mensen zouden worden, hoe zat dat ook alweer? Wel, onderweg naar hun bestemming zouden ze anderen erbij betrekken. Zouden ze anderen uitnodigen om mee te gaan. Welke psalm zongen we ook alweer? Psalm 122. Kom, ga met ons en doe als wij. Nee, dat wil niet zeggen dat men onze vormen en onze manieren moet overnemen. Maar geloof net zoals wij. En vertrouw je net zoals wij toe aan de Heere Jezus Christus. Stel je vertrouwen op Hem en word behouden. Doe als wij. Mensen uitnodigen om net zoals zij zelf, Simon en Andreas, Jacobus en Johannes, Jezus te volgen. Vader Zebedeus werd niet geroepen, zoals zijn zonen. En die loonarbeiders ook niet. Dat geeft aan dat niet elk mens zijn werk hoeft te laten staan om Jezus te volgen. Die vier moesten dat wel. Zij vormden de kerngroep van Jezus' leerlingen. Petrus, Johannes, Jacobus, u weet het wel. Jezus op de berg der verheerlijking, wie zijn erbij? Petrus, Johannes, Jacobus. Jezus in het huis van Jairus, waar dat dochtertje gestorven is, u kent de geschiedenis, die waren erbij. Petrus, Jacobus, Johannes. Andreas, die kom je ook dikwijls tegen in de kring van Jezus' discipelen. Echt ook als een van de voorlopers. Zij zijn de voortrekkers in de christelijke kerk. De apostelen die uitgezonden zullen worden naar Joden en heidenen om het goede nieuws van Jezus te verkondigen en vissers van mensen te zijn. Maar die algemene roeping hebben wij als christenen allemaal, of je jong bent of ouder. Die roeping hebben we allemaal. Om mensen te winnen voor Jezus Christus. Die verantwoordelijkheid, gemeente, mogen we niet ontlopen. Om ook andere mensen mee te nemen. Bij de hand te nemen. Naar het Koninkrijk van God. door ze tot Jezus te leiden. Door ze te leren hun vertrouwen te stellen op Hem. Door christelijke daden, door een christelijke levensstijl. Desnoods met woorden. Ik wil de preek afsluiten met een verhaaltje. Ik sprak een aantal jaren geleden op een doordeweekse avond in Bunschoten-Spakenburg. En toen ik door het dorp reed, zag ik bij de haven visnetten hangen. Die hingen daar zo. En in mijn verhaal noemde ik die visnetten en ik zei, er hingen visnetten te drogen. En toen kwam na de samenkomst een visserman naar mij toe en die zei, dominee, die netten hangen niet te drogen. Waarom? Waarom zou die moeten drogen? Die worden uit het water gehaald en een paar uur later gaan ze weer het water in. Waarom moeten die dingen drogen? Die hangen in de wind, want de stank moet eruit. Want als die stinkende visnetten het water ingaan, dan zwemmen de vissen eraan voorbij. Zo moet het visnet van ons leven in de wind van de geest om de stank van de ongehoorzaamheid en de stank van de zonde eruit te waaien, opdat we vissers van mensen zullen worden. Amen. Nu samen bidden en danken. We willen in de voorbeden de situatie in de Oekraïne gedenken. En nu zult u zeggen, er zijn zoveel landen, volken in de wereld waar onrust en onlusten zijn. Waarom nou de Oekraïne? Dat heeft te maken met het feit dat er drie broeders van de gereformeerde kerken in Oekraïne werkzaam zijn voor zendingsarbeid. De commissie die deze broeders begeleidt, heeft aan de kerken verzocht om vandaag voorbeden te doen voor deze predikantsechtparen, waarvan er twee in Kiev werken en één in het noordwesten, meen ik. Dominee Drost komt dinsdag met zijn vrouw terug naar Nederland. Hij heeft een beroep aangenomen naar een van de kerken in Nederland. Zijn termijn is voorbij, maar er wordt ook voorbeden voor hem en zijn vrouw gevraagd om ja, dat ze veilig het land zouden kunnen verlaten. We willen aan dat verzoek, al zijn we niet gereformeerd vrijgemaakt, willen we toch aan dit verzoek graag gehoor geven. Laten we samen bidden. Heren, wij komen nu samen tot u om u te danken dat we de stem van het evangelie hebben gehoord vanavond. We hebben het gelezen. Het is in de verkondiging doorgeklonken. Dat Jezus zegt, kom, volg mij. Ik zal vissers van mensen van je maken. Heren, geef dat ook wij die stem verstaan. Jongeren, ouderen. Je bent daarvoor nooit te oud en nooit te jong om Jezus te volgen, om vissers van mensen te zijn. En daarom bidden we u, Heren, wilt u geven dat uw roepstem wordt gehoord als eenmaal bij de zee. Geef dat onze jonge mensen die roepstem horen. Zij staan aan het begin van het leven. Wilt u geven dat de roeping om dienstbaar te zijn voor uw koninkrijk niet zomaar aan hen voorbij gaat? Heere God, wilt u in dat opzicht aan ons allemaal denken? U weet wie we zijn. U weet hoe wij daar tegenover staan. U weet hoe we dikwijls makkelijk allerlei argumenten bedenken die ons toch wat voordeliger in de oren klinken dan de roeping van de Heere Jezus. God, ontferm u over ons. Heren, we danken u voor deze zondag, voor de diensten van vandaag, voor al uw goede gaven, Heren, zij u dank en eer. Wees bij ons in de week die we zijn ingegaan. Wees bij ons bij al onze taken en verantwoordelijkheden. Wilt u energie geven voor het werk dat we te doen hebben. Wees met de kinderen als ze naar school gaan. Ik weet niet of het krokusverlof is in deze regio, maar wilt u ze nabij zijn. Zegen onze jongeren in hun studies. Heere, wilt u zijn met hen die ongewild buiten het arbeidsproces staan? Zegen hen die niet meer hoeven te werken. Heere God, wij bevelen elkaar bij u aan. Zegen onze broeders en van de kerkraad, de ouderlingen en de diakenen, met hun echtgenoten en gezinnen. Zegen ze, stel ze tot een rijke zegen. Zegen onze broeder dominee Vogel en zijn gezin. We bevelen ook hen bij u aan. Heren, we bidden vanavond voor de Oekraïne. Het is een week van grote onrust en veel onlusten voorbij gegaan. Er zijn doden gevallen. Vele gewonden. Heren, een heel beangstigende situatie was het. Het lijkt nu wat tot rust te zijn gekomen, maar we bidden u, Heere, geef dat de situatie daar zo zal ontwikkelen dat er weer normaal volksleven kan ontwikkeld worden. Heren, we leggen dat in uw handen. En we bidden bijzonder voor onze broeders die daar namens de kerken werkzaam zijn in het evangelie. Dat u zijn, Heren, met Cor Harmanie en met Arjan van Tilt, zegens in hun werk in Kiev. Wees bij hen met hun vrouwen en gezinnen. Wilt u ze bewaren, beveiligen, beschermen. Wilt u Henk en Ria, Drost, nabij zijn. Zegen ze, Heren, ook als ze hun werk hebben afgerond in Oekraïne en ze dinsdag terugkeren naar Nederland. Wilt u Henk ook zegen in zijn werk, in zijn nieuwe gemeente. Wees hen samen nabij. Geef dat ze veilig het land verlaten kunnen en ze goed in Nederland zullen aankomen. Heren, we leggen al die probleemgebieden in deze wereld voor u neer. We denken aan Syrië, aan Centraal-Afrika. Heere God, we denken aan het Midden-Oosten. Heere, ontferm u over deze wereld. Er zijn zoveel brandhaarden van oorlogsgeweld en revolutie. God, ontferm u. Gedenk ons, Heere, in het verdere van deze avond. Geef dat we deze zondagavond als een christelijke zondagavond mogen doorbrengen. Ook in de overdenking en bespreking van uw woord. Wil voor de zonde ons bewaren. Bewaar ons voor een onvoorbereide dood. En neem ons leven in uw hand. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. De collecte wordt gehouden. Hartelijk bij u aanbevolen. Daarna zingen we Psalm 105, vers 1 en 2. We belijden ons geloof. En als antwoord daarop zingen we opwekking nummer 7. ieder van u spreken nu met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Richt uw hart op God. Ontvang zijn zegen. Draag die met u mee vanavond en heel deze week. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw licht, hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, hij geeft u vrede. Amen.
Zo, is het gelukt?